Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen uit de 143ste psalm, en daarvan het tweede vers. Psalm 143, vers 2. Wil uw knecht, door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Dat is het tweede van 143. De schriftlezing voor deze middag is uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. We lezen daaruit het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. En daarna doen wij belijdenis des geloofs met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij lezen Romeinen 5, vers 1 tot en met 11 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toewijding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar we roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, Veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover de schriftlezing. En een ieder spreken in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in het gedeelte dat we samen hebben gelezen, Romeinen 5, en daarvan het zesde vers, Romeinen 5, vers 6. En daar lezen wij Gods woord als volgt: want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Laten we samen eerst Gods heilige aangezicht zoeken om hem te vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige en eeuwige God, opnieuw mogen wij samen hier in uw huis zijn of thuis betrokken zijn bij de kerkdienst, om uw heilig en vriendelijk aangezicht te zoeken in onze gebeden. Vanmiddag allereerst ook om u dank te zeggen dat u ons deze gelegenheid nog weer geeft. Dat u ons hebt gespaard ook tussen de morgendienst en deze middagdienst. En dat u kennelijk nog niet uitgesproken bent tot ons. Heere, laat het ons een wonder zijn dat deze middag mag gezegd worden: alzo spreekt de Heere. U had er immers al lang het zwijgen kunnen toedoen. U had ons al lang kunnen overgeven aan ons eigen gekozen verderf. Maar u laat het nog weer blijken deze middag dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar dat u daarin lust hebt dat een goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. En Heer, nu bidden wij u of dat u wilt geven dat deze woorden niet alleen maar klanken zullen zijn die we al zo vaak gehoord hebben en waar we aan gewend zijn geraakt, maar dat het de beleving, de bevinding van ons hart mag zijn of worden. Wat het nu betekent om krachteloos te zijn in geestelijk opzicht, om goddeloos te zijn, om een rechteloos en reddeloos verloren mens te zijn voor uw aangezicht. We hebben het samen gezongen. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar, voor uw rechtbankdagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En als we daar iets van gaan beleven, Heere, wat dat betekent, dat is geen aangename zaak. En toch is het genade. Als u ons arm maakt, als u ons leeg maakt, niet alleen van de ongerechtigheden, maar ook van de eigen gerechtigheden. En als we niets overhouden dan alleen zonde en schuld. Heere, geef dat dat mag gebeuren. Voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Want het is toch een doorgaande zaak en het is een doorgaande leerschool om daarin toe te nemen. Niet alleen toe te nemen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus, maar daartegenover ook toe te nemen in wie wij zijn en blijven. Vleeselijk, verkocht onder de zonde en zo vaak ook verknocht aan de zonde. Onverbeterlijke mensen, die telkens weer moeten zeggen, en nu heb ik toch weer gedaan dat kwaad was in Gods oog. Maar vanuit die beleving, Heren, als dan het woord mag opengaan, zoals deze middag, en zo'n tekst mag zijn kracht gaan geven, Christus, te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddeloze gestorven. En we zitten als een goddeloze in de kerk. En we zien dat het over ons gaat. Heren, dan kan zo'n tekst zoveel kracht doen. Dan kunnen we toch nog hoop ontvangen. Dat het toch nog goed komt. Want u, Heere Jezus Christus, u hebt uzelf gewillig overgegeven in de handen van de zondaren. We bidden u, geef ons daar zicht op. Dat u niets, zelfs geen nagelschrapseltje van ons kunt gebruiken. Dat we ons moeten laten zaligen en met God moeten laten verzoenen. Heren, als uw volk daar oog voor krijgt, dan kunnen ze met de armen over elkaar zalig worden. En we bidden u, wilt u dan uw Heilige Geest aan uw woord paren, zodat dat geloven ook een vel van zelfsprekendheid zal zijn. Als we het zelf moeten doen, Heren, dan is het een onmogelijkheid. Een mens kan geen goede gedachten van u voortbrengen. En geen slechte gedachten van zichzelf. Maar door uw Geest, Heren, dan wordt het anders. En daar bidden we u om. Heilig zo het woord in onze harten. Hier in de kerk en thuis. Of als we later deze dienst nog volgen. Heren, wij zien op tot u. Wilt u die Heilige Geest schenken, Heren? Want anders zouden we de toepassing maar verkeerd leggen. We zouden ons dingen kunnen toe-eigenen die ons niet toebehoren. Of we zouden ons dingen kunnen ontzeggen die Gij nu in uw genade juist toezegt. Zend dan uw licht en uw waarheid, dat die ons mogen leiden. En doe dat niet alleen hier, Heren, onder ons, maar overal waar uw woord wordt verkondigd. Ook als de dienaar van de gemeente, onze vriend en broeder dominee Ruis, ook in Katwijkers vanmiddag het woord zal bedienen. Heren, wil ook hem daar onder een open hemel stellen en geven dat het woord ook voor hem en de gemeente mag worden ontvouwd, open mag gaan. Dat de harten geopend mogen worden voor het woord. Stel hem tot een rijke zegen ook hier in Kralingen. Wil hem en zijn gezin nabij zijn. Wees met de broeders kerkraad en geef ook dat in deze nare en verwarde tijd er levenslessen geleerd mogen worden. Van afhankelijkheid. Van onwaardigheid. En we bidden u, Heren, wilt u in gunst van boven op ons neerzien. En deze tuchtroede van de wereld afhalen. U kunt het niet doen om ons, Heer, of omdat er een bekering op gang is gekomen of een opwekking, want die is er in den brede nog niet te zien. Maar wilt u nog in de toren aan uw ontfermen gedenken? We bidden u, Heer, voor een ieder die te maken heeft gekregen met het coronavirus. Het zij dat ze zelf ziek zijn geworden of anderen ziek zagen worden. Misschien zelfs zo ernstig dat het leven bedreigd werd en er zijn er ook die overleden zijn. Heren, gedenk aan de nabestaanden. Heren, wij bidden u voor allen die in de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen bezig zijn om de strijd aan te binden met het virus. Wilt u uw zegen, uw genade erover geven? Geef ze krachten, geef ze moed. Geef wijsheid om de dingen te doen die gedaan moeten en kunnen worden. We bidden u, Heren, voor onze overheden die zo'n zware verantwoordelijkheden dragen. Wilt u ze helpen, plaatselijk, provinciaal en landelijk. We dragen het kabinet aan u, de Heren, op. De minister-president en zijn hele regering. We bidden u voor de koning en de koningin. Heren, ontfermt u zich over hen allen die in hoogheid zijn gezeten. En laat ook voor hen het woord, een lamp voor de voeten en het licht op het pad zijn. Want als ze dat woord niet openen, wat wijsheid zouden ze dan toch hebben? En schenk ook hen die vanuit dat woord in de politiek mogen werken gelegenheid, vrijmoedigheid om dat woord te openen en het land te doen horen wat u tot ons te zeggen hebt. Wij bidden, Heere, voor uw kerk, voor de voortgang van uw koninkrijk. Wilt u dat koninkrijk doen komen, Heere? Wilt u daartoe de prediking zegenen van deze dag? Wilt u het woord gebruiken tot terugdringing van alle valse godsdienst en levensbeschouwing? Laat het koninkrijk van vrede en gerechtigheid van uw Zoon baan mogen breken in deze wereld naar uw belofte. Want u hebt het zelf gezegd, dat hij zal regeren van de rivier tot aan de einde der aarde en van de zee tot aan de zee. En we bidden u, Heere, geef dat we dat mogen opmerken, dat uw beloften zijn vervulling nooit zullen missen. Wilt u zendelingen, evangelisten schenken wat nodig is? Laten zij vrucht op hun arbeid mogen zien, Heere, en wilt u geven dat de beloften die in Christus ja en amen zijn, tot vervulling mogen komen. Dat bidden we u heel in het bijzonder ook voor het volk Israël, dat nog onder het deksel leeft, waar de schriften van spreken. Onder een deksel lezen ze Mozes. Onder het deksel onderzoeken ze de schriften. Het ligt bedekt voor hen. En daarom kunnen ze de Christus der schriften niet vinden. En daarom is er ook zoveel secularisatie onder dat volk. Heere, neem dat oordeel toch weg. U hebt gezegd dat u dat volk niet verstoten en niet vergeten hebt. En er liggen nog zulke rijke beloften als te slapen in uw woord. Heere, maak ze wakker. En geef dat het mag gezien worden dat alzo door het geloof in Christus zoveel Israëlieten zalig zullen worden dat er mag gezegd worden en alzo zal geheel Israël zalig worden. Heere, wij bidden u ook voor de kerk die in de verdrukking leeft, die vervolgd worden vanwege de belijdenis van uw naam, die schade ondervinden in hun maatschappelijke, in hun persoonlijke leven, die uitgescholden en verstoten worden, die soms in de gevangenissen geworpen worden, die gedood worden vanwege uw naam. Gedenk aan uw kerk, Heere, die in de verdrukking leeft. Wilt u ze standvastigheid geven? De kracht van u, Heere Jezus Christus, die gezegd hebt, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Wilt u van vervolgers dan volgelingen maken, Heere, zoals u eenmaal met Saulus van Tarsen hebt gedaan? Heere, wij bidden u voor deze wereld, die bloed uit duizend wonden, de schepping die als in barensnood zucht, die hijgt naar het einde, naar de verlossing. Wilt u geven, Heere, dat de wereld in al zijn negatieve betekenis van de schriften mag ontdekken dat ze wereld zijn, dat de heidenen mogen leren dat ze slechts mensen zijn. De mensheid meent nog steeds als God te kunnen zijn. Meent het de touwtjes zelf in handen te hebben. En alleen samen de strijd aan te kunnen tegen alle oordelen die over deze aarde gaan. Maar Heere, wij vermogen niets. We hebben geen kracht tegen die grote menigte. We hebben geen wijsheid. Leer het ons. Onze afhankelijkheid. Onze onwaardigheid. Omdat er zo een roepen tot u, de schepper, van de einde der aarde mag geboren worden. Heere, zo hebben we u veel te bidden. Wilt u in genade en in gunst op ons neerzien. Ook op onze kerken waar wij deel van uitmaken. En waar ook zoveel zorgen zijn. En hoe het moet in de toekomst, Heere, we weten het niet. Hoe het moet met de kerken in het algemeen. Zoveel verdeeldheid, zoveel oneenigheid. Zoveel leegloop en secularisatie. Maar Heer, u hebt het toch beloofd dat er altijd een wedergeboren volk zal zijn. Soms lijkt de kerk als tot niets te zijn gereduceerd, zoals in de tijd van Elia. Maar u zorgt ervoor dat er nog 7000 altijd zullen zijn die de knie voor de Baal niet zullen buigen. En er zal toch uiteindelijk een volk komen, wat niemand tellen kan. In menigte gelijk aan het zand dat aan de oever van de zee is en de sterren aan de hemel. Uw koninkrijk zal niet als een nachtkaars uitgaan, Heere. En daar zien we ook naar uit. Dat u onder ons, in onze gezinnen, in onze gemeenten, de waarachtige bekering geeft. Dat we bemerken mogen dat u, ondanks wie wij zijn, doorgaat met uw werk. Denk zo, Heere, aan uw welbehagen. Aan de Zoon die dat welbehagen ook gelukkiglijk zal laten voortgaan. En geef zo dat we mogen delen in uw genade, in uw gunst en in uw gemeenschap. Dat kan alleen maar vanwege het bloed van de gekruisigde. Dat dat dan ook deze middag centraal mag staan, Heer. En als dat dan, zoals Calvijn zegt, gaat druppen van de kansel. Dat het dan harten mag treffen die door schuldbesef zijn getroffen. Dat het mag helen, mag genezen, mag vertroosten en mag bemoedigen. En onze gebeden zo horen, Heere, alleen uit genade en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking beluisteren wij Psalm 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning, die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning, wij zegenen u al tezaam. De Heere is God, door wien we aanschouwen het vrolijk licht naar bang gevaar. Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. We luisteren naar Psalm 118, vers 13. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij op Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijke aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Dat is het zevende van Psalm 89, wat wij na de prediking zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, heb jij je naam wel eens horen noemen in de prediking, in de kerkdienst? Dat is een vraag die werd vroeger nogal eens gesteld, dat je je naam hoort noemen. En wat betekent dat je je naam hoort noemen, jongens en meisjes? Nou, niet dat ik precies jouw naam waarmee je gedoopt bent of je achternaam noem. Maar dat ik door de woorden, dat de prediker door de woorden in de preek dingen zegt waarvan je denkt, dat ben ik. Dit gaat over mij. Dan hoor je als het ware je naam noemen. En dan wordt er van de preekstoel precies gezegd wie je bent. En wat je hebt beleefd, dan herken je het. Dan gaat het niet over je, maar dan gaat dat woord tot je. Dan besef je, God heeft het tegen mij. Dan gaat het niet over mijn buurman of over nog iemand anders, maar dan lijkt het net alsof als je alleen in de kerk zit. Dat je je naam hoort noemen. Nou, vanmiddag worden er een aantal van die namen vanuit de tekst ons aangereikt. Paulus die heeft het over krachtelozen en over goddelozen. Het gaat in dit gedeelte wat we gelezen hebben over vijanden. Dat is een typering van mensen waarvan Paulus zegt, en die worden juist nou met God verzoend. Nou, wat zou het een zegen zijn als wij vanmiddag onze naam horen noemen. Dat ons hart en ons leven verklaard wordt door God zelf. We gaan het beluisteren uit de tekst van Romeinen 5 vers 6. Christus te zijner tijd gestorven. Dat is het thema boven de preek. Christus te zijner tijd gestorven. Ten eerste, toen wij nog krachteloos waren vanwege de daad van de zonde. Een mens is krachteloos vanwege de daad van de zonde. Toen wij goddeloos waren vanwege de aard van de zonde. Het karakter, het aard van de zonde is goddeloosheid. En ten derde, toen wij reddeloos waren vanwege de straf op de zonde. Want dat hoort er wel bij natuurlijk. Een zondaar, een goddeloze, die ligt onder de toren van God. Christus te zijner tijd gestorven, toen wij nog krachteloos waren vanwege de daad van de zonde. Toen we goddeloos waren vanwege de aard van de zonde. En toen we reddeloos waren vanwege de straf op de zonde. Allereerst dat thema, gemeente, wat Paulus dan in Romeinen 5 vers 6 benoemt als Christus is te zijner tijd gestorven. Te zijner tijd, op zijn tijd, betekent dat. Nou, dat kan natuurlijk alleen maar van de Heer Jezus Christus gezegd worden. Dat hij op zijn eigen tijd, door hem uitgekozen, gestorven is. Dat kunnen wij natuurlijk niet zeggen. Wij sterven niet op onze tijd, zelfs niet als een mens zelfmoord pleegt, of als er euthanasie op hem gepleegd wordt, dan nog ligt dat in Gods raad besloten. Wij sterven op Gods tijd. Er is een tijd, zo zegt de spreukendichter, om geboren te worden. Er is een tijd om te sterven. God heeft niet alleen onze geboortestond bepaald, maar ook de dag van onze dood. En die weten wij niet, dat zei Isaac. Ik weet de dag mijns doods niet. En hij heeft zijn zonen, Jacob en Esau, gezegend. En vervolgens heeft hij nog 15 jaar geleefd. Hij meende dat zijn levenseinde nabij kwam. Ik weet de dag mijns dood niet. Maar hij heeft nog jaren geleefd. Maar de Heer Jezus die kon het zeggen. Te zijner tijd, op zijn tijd. En geen dag en geen minuut eerder of later. De mensen hebben al natuurlijk eerder geprobeerd om hem van het leven te beroven. Ik heb het vanmorgen ook al aangestipt. In Nazareth hebben ze geprobeerd om hem van de steilte af te werpen, in een ravijn te gooien. Maar hij ging door hun handen heen, tussen hun handen door. Ze konden niks beginnen, want, zo zegt de schrift, zijn uren was nog niet gekomen. In Jeruzalem hebben de schriftgeleerden stenen opgeraapt om hem te stenigen. Maar weer kon dat niet. Want het was zijn uren nog niet. Maar te zijner tijd, toen heeft hij gezegd, indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan. Toen kwam de Heer Jezus vrijwillig uit de duisternis naar die bende met hun stokken en hun zwaarden en hun fakkels in de hof van Gethsemane. En hij zei, ik ben Jezus. En als je dan mij zoekt, hier ben ik. Maar laat deze heen gaan. Te zijner tijd, op de door hem uitgekozen dag, op het door hem uitgekozen tijdstip, toen heeft hij gezegd, het is volbracht. En te zijner tijd, toen heeft hij in zijn laatste kruiswoord gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zo staat het, toen gaf hij ook de geest. Dat werd hem niet afgenomen, maar hij gaf de geest. Daar zit macht, daar zit regie in. Hij zelf bepaalde te zijner tijd dat hij zijn leven zou afleggen. Zo heeft hij het ook gezegd. Ik leg mijn leven af. Niemand heeft macht om het van mij af te nemen, maar ik leg het zelf af. Te zijner tijd. Op het door hem beschikte moment. Te zijner tijd gestorven. En dat heeft betekenis, gemeente, voor onze tekst. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd gestorven. Het gaat over krachteloze mensen. En dat is dus, zoals ik zei, door de daad van de zonde. En dan bedoel ik heel nadrukkelijk de allereerste daad van de zonde die er was. En jongens en meisjes, wanneer was die eerste zonde ook alweer? Die werd in het paradijs bedreven. Door het ingeven van de duivel. Die had gezegd, je zult de dood niet sterven. Maar je zult als God wezen. En de mens begeerde dat. Als God zijn. Almachtig worden. De mens was krachtig natuurlijk in de staat van de rechtheid, zoals we dat noemen, zonder zonde. Leefden ze daar als rentmeesters, als plaatsvervangers van God over deze schepping. In de kracht van de volmaaktheid leefden ze. Maar door ingeven van de Satan en door het eigen hart, door de eigen keus, wilden ze nog hoger klimmen, nog krachtiger worden, als God zijn. En is dat gebeurd? Toen ze aten van die boom der kennis des goeds en des kwaads, zijn ze krachtiger geworden, zijn ze almachtig geworden, zijn ze als God geworden? Nee. Ze zijn krachteloos geworden. Ze verloren al hun kracht, al hun gaven, al hun deugden. Het beeld Gods, volmaakte kennis, gerechtigheid en heiligheid, dat lag aan splinters, dat lag aan stukken. En de mens is nu krachteloos. En welke krachteloos is dat? Krachteloosheid is dat? Welk beeld roept de Bijbel dan op? Wat zegt Paulus bijvoorbeeld in Efeze 2 als het gaat over wat voor soort krachteloosheid hebben wij het dan? Nou, zegt Paulus, dat is de krachteloosheid van de dood. Dood door misdaden en door zonden, zo zegt hij dan in Efeze 2. En daar gebruikt hij een afschuwelijk woord eigenlijk. Nekroi. Dood, nekrooi. Hij zegt heel letterlijk, daar wij lijken zijn. Door misdaden en door zonden. Een lijk, een levenloos lichaam, gemeente, daar, dat is volkomen krachteloos. Iemand die overleden is, die kan niks meer. Die kan geen hand meer opheffen. Die kan niet meer lopen. Die kan niet meer praten. Die kan niks meer. Die is totaal krachteloos. En daar kun je ook mee doen wat je wilt. Zo iemand zal niet meer protesteren. Totaal krachteloos. Nou, zegt Paulus, dat is nou de geestelijke mens. Krachteloos geworden. Door de daad van de zonde zijn we van de top van eer in de verwoesting neergevallen. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot alle kwaad. Juist door de misdaden en de zonden bewijzen wij dat we dood zijn. Want die doodstaat is niet een passief gebeuren, dat de mens daar nu eenmaal ligt. Dat er geen leven meer in zit. Nee, Paulus zegt, we zijn dood door de misdaden. Juist doordat je misdaden, doordat je zonden doet, daarom bewijs je dat je dood bent. Zo zegt de vader van de verloren zoon het ook. Deze mijn zoon was dood. Hij is wederlevend geworden. Hij bedoelde daarmee te zeggen, die zoon, die was als dood voor mij. Hij wilde niks meer met mij te maken hebben. Hij leefde met zijn rug naar mij toe. Hij leefde zonder mij. Zonder zijn vader. Maar hij was springlevend in de wereld. Springlevend in de zon. En daardoor dood voor zijn vader. Nou, zo zegt Paulus, zo is de mens. Dood voor God. God ziet geen enkel geestelijk leven in de mens. Er is niets wat hem kan behagen. Maar we zijn levend van nature in onze zonde. In ons vleeselijk bestaan. En daarom bewijzen we dat we geestelijk dood zijn. En gemeente, dan komt de vraag naar ons toe vanuit dat woord krachtelozen. Hebben wij daar al eens iets van ingeleefd? Dat je in geestelijk opzicht krachteloos bent. Moeten we niet al te snel ja over op zeggen, gemeente, want dat is nogal wat. Daar zeggen we nogal wat mee. Wij die als christelijke mensen nog zo graag wat willen zijn en wat willen doen. Die het gevaar altijd weer lopen met eigen gerechtigheden. En met kerkgang en met gebed en met alle goede dingen die in zichzelf goed zijn. Toch nog onszelf wat proberen op te poetsen. Maar als de Heilige Geest ons gaat overtuigen, gemeente, van onze krachteloosheid. Dan ga je Paulus een beetje beginnen te begrijpen. Die zegt dan, als ik het goede wil doen. Dan ligt het kwade mij bij. Kom je erachter dat wat je ook doet en wat je ook denkt. Dat je eigenlijk alleen maar kunt zondigen. Dat er niets bij is in onszelf dat tot eer van God is. Krachteloze mensen. En nu zegt Paulus in de tekst, en nu is Christus de zijner tijd voor krachtelozen gestorven. Hij heeft dat oordeel van de krachteloosheid op zich genomen. Dat zagen we vanochtend in de preek ook. Als een krachteloze is hij door die bende soldaten gevangen genomen. Hij heeft zich gevangen gegeven. Hij heeft bewust, vrijwillig, dat oordeel van de krachteloosheid op zich genomen. Even heeft hij laten zien dat hij de macht heeft. Toen hij zei, ik ben het. Toen heeft hij als met een onzichtbare hand heel die bende achterover op de aarde neergedrukt. Om even te laten zien, het initiatief ligt niet bij jullie. De kracht en de macht ligt niet bij jullie, maar dat ligt bij mij. Ik geef mijzelf over. Vrijwillig. Maar hij bepaalt wat er gebeurt. Hij geeft zich gewillig over in de krachteloosheid. En hij liet het allemaal gebeuren. Ook toen hij daar als een worm en geen man heeft gekropen in de hof. Toen hij daar als de grootste misdadiger gegeeseld werd. Toen hij bespot werd. Met de doornenkroon op zijn hoofd. En die soldatenjas om zijn schouders. En die rietstaf in zijn hand. En de mensen hem bespotten. Wees gegroet, gij koning der Joden. Toen hij aan het kruis hing. En de mensen de tong, de lip tegen hem uitstaken. Indien gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis. Anderen heeft hij verlost, maar zichzelf kan hij niet verlossen. En hij had ze met één klap de eeuwigheid in kunnen slaan. Maar hij deed het niet, want hij had de krachteloosheid op zich genomen. Hij hing in het oordeel dat de krachteloze en goddeloze mens heeft verdiend. Hij heeft, zo zei een van de oude kerkvaders, Tertullianus, zijn godheid stilgehouden. Hij heeft zichzelf vernietigd. Is de mensen in alles gelijk geworden. Heeft zichzelf ontledigd. De godheid die hij had, heeft hij stilgehouden. Als was hij een krachteloze. En niet alleen, zegt Paulus, is hij voor krachtelozen gestorven. Maar een krachteloze, dat is ook een goddeloze. Je zou nog kunnen denken, ja, een krachteloze, dat is een zwak iemand, een verzwakt iemand, dat is iemand die hulp nodig heeft, dat is een slachtoffer. Maar die krachteloosheid die is gekomen door de goddeloosheid. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. En vergramde God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Krachtelozen, die worden goddelozen. We zijn niet alleen maar zwak van moed en klein van krachten, zoals Psalm 103 in de berijming dat zegt, maar in de onberijmde versie zegt de psalm dat wij stof van jongs af zijn. Als een oordeel. Stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren. Krachtelozen worden goddelozen en dat is vanwege de aard, het karakter van de zonde. En wie zijn dat nou? De goddelozen. Zijn dat de openlijke zondaars, de dieven, de moordenaars, de oplichters, opstandelingen, anarchisten? Mensen van een onzedelijk leven, de sekswerkers zoals premier Rutte ze noemt. Als zoiets gezegd wordt, gemeente, dan denk ik, in wat voor land leven we toch? Dat die mensen als een officiële beroepsgroep er notabene bijgezet worden. De kerk en kerkmensen kunnen niet over zijn lippen komen. Die zijn vergeten en vermeden te worden. Maar zo'n groep die hoort er nou eenmaal bij. Maar de schrift zegt, het zijn de goddelozen. Godloos en goddeloos. Openlijke, brute zondaren. Ja, zij zijn het die hier bedoeld worden, maar zij niet alleen. Het zijn niet alleen de mensen die openlijk in vijandschap tegen God leven, die openlijk hun goddeloosheid uitleven. De apostel Paulus zegt een paar hoofdstukken eerder: allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, allen. We hebben beide Joden en Grieken tevoren beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Er is niemand die goed doet. Ze derven de heerlijkheid Gods. Wat betekent dat? Nou, wat loonderving is, dat weten sommigen misschien wel. Dat betekent dat je loon mist. Dat er loon, je loon gaat achteruit, gaat omlaag. Derven betekent missen. En wat betekent het als wij de heerlijkheid Gods derven, missen? De heerlijkheid Gods, dat wil zeggen de aanwezigheid van God. De heerlijkheid Gods, dat is de lichtglans van zijn majesteit. En door onze zonde missen wij die. Die derven we. En ook daarvan kan weer gezegd en gevraagd door de gemeente, hebben we dat nou al ontdekt? Het geestelijke leven, daar begint het daarmee. Dat een mens God gaat missen. Dat hij beseft, ik ben God kwijt. Ik derf de heerlijkheid Gods. Ik mis de aanwezigheid van God in ons leven. Daar hebben we nou echt de Heilige Geest bij nodig. Want als godsdienstige mensen kunnen we het met onze godsdienst en met onze kerkgang toch nog een heel eind volhouden. Dan hebben we nog wat, dan zijn we nog wat. Maar God, de Heilige Geest gaat ons leren, wij derven, wij missen de heerlijkheid Gods. Kennen we daar iets van? Hebben we dat leren bewenen voor Gods aangezicht? Zoals we de dienst zijn begonnen. Wil uw knecht door schuld verslagen, o heren, niet voor uw vierschaar dagen, niet voor uw rechtbank dagen. Want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Als je daar nou iets van begint te beseffen, wie je bent voor God. Wat gaat dan zo'n woord als deze tekst ook weer spreken? Nou is Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor goddelozen gestorven. Niet voor godsdienstige mensen. Niet voor godvrezende mensen of mensen die denken dat ze godvrezend zijn. Niet voor vrome mensen. Niet voor brave mensen, maar voor goddelozen. Hij heeft het oordeel op zich genomen. Hij heeft hun goddeloosheid gedragen naar het kruis. Een krachteloos mens, die door de daad van de zonde krachteloos is geworden, die wordt ook voor God een goddeloos mens. En een goddeloos mens is ook een rechteloos mens. Je hebt geen rechten meer. Een van de mooiste uitdrukkingen die ik in dat opzicht bij Luther heb gelezen, is dat hij zegt, dan leer je om God gelijk te geven. God recht geven. God gelijk geven. Dat wat de Heere zegt over zondaren, dat er geen woord van te veel in staat. Dat het geen te zwaar woord is. Heer, het is zoals u zegt. Uit mijn hart komen ook boze bedenkingen voort. En kwade begeerlijkheden. En hoererijen en dieverijen en al die goddeloze zonden. Die de Heer Jezus opnoemt, dat leeft ook in mijn hart. En ook al word ik dan voor de uitleving bewaard. En ook al kan de wereld misschien geen vuile vinger naar mij uitsteken. En al ben ik voor het oog van de wereld misschien een nette huisvader. En ben ik een lieve zorgzame moeder. En ben ik een brave jongen en een braaf meisje. Maar als God mij ontdekt aan wie ik ben, gemeente, dan komt er zelfs in mijn dromen en in mijn gedachten nog uit. Dat ik niet meer ben dan een goddeloze. En dan hoef ik mezelf niet te vergelijken met andere mensen. Want dan kom ik er natuurlijk altijd nog beter vanaf. Maar dan is er maar één zondaar in de hele wereld. Komt en laat ons samen rechten, zegt de Heer. Dan hoef je niet meer naar andere mensen te kijken. Dan ga je je ook niet meer verontschuldigen. Maar dan leer je je hoofd buigen. In mijn vorige beroep bij de politie moest ik eens naar de rechtbank in de Noordsingel. Aanwezig bij een rechtszaak. Dat ging over iemand die had overvallen gepleegd. Een jonge kerel nog. Enfin, er is een heel verhaal aan verbonden. In ieder geval, die jongen die had leren belijden en bekennen. Nou laat ik er toch wat van vertellen. Die jongen, we moesten hem aanhouden. Ik weet niet meer precies waar die woonde, maar dat was een grote, brede kerel, 2 meter lang. voormalig marinier op Curaçao. En we hadden hem aangehouden en ik zag op zijn nachtkastje een bijbeltje liggen. En verder had ik geen bemoeienis meer met die jongen, dus ik had hem afgeleverd op het politiebureau en hij werd door rechercheurs verhoord. En na 2 dagen liep ik door de arrestantengang heen en ik zag hem zitten en ik liep zo even zijn cel binnen en ik zeg, joh, je hoeft tegen mij niks te zeggen, maar ik zag op jouw nachtkastje een bijbeltje liggen. En alsof hij door een wesp gestoken werd. Hij keek me aan en hij begon te praten. En op een bepaald moment liep de rechercheur, die al dagenlang met hem aan het werk was, achter mij langs en die zei, wat ben jij aan het doen? Even met hem praten. Hij zegt, hij heeft al die 2 dagen nog geen woord tegen mij gezegd. Ga er maar mee door. En terwijl ik zo met die rechercheur stond te praten, hoorden we ineens een gebrul uit die arrestantencel. En lag hij op zijn knieën zijn schuld voor God te beweren. En later ben ik met hem meegegaan naar de rechtszaal. Het ontroert mij altijd nog, gemeente, als ik aan die jongen denk. Maar die jongen die stond daar voor de rechter. En had heel wat op zijn kerfstok. Had met een geweer mensen neergeschoten. En nadat iedereen aan de beurt was geweest, de aanklager, de getuigen, vroeg de rechter aan die jongen. Je hebt het laatste woord, wil je nog wat zeggen? En die jongen die boog zijn hoofd en hij schudde met zijn hoofd. En dat is wat Luther noemt, God recht geven. God gelijk geven. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. En ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Een krachteloos, goddeloos, rechteloos en dus ook reddeloos verloren mens. Want ik heb geen verontschuldiging meer. Ik kan nergens meer op wijzen. Ik kan me nergens meer op beroemen. Ik moet alleen maar God gelijk geven. En dan heb ik niet anders te verwachten dan dat God zegt. Gaat weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. Ik verdien het. Gemeente, hebt u dat oordeel van God al leren onderschrijven? Daarmee zeg ik niet dat je graag verloren moet willen gaan. Dat lees ik nergens in de schrift. Ik lees wel de oproep. Zoek de Heere en leeft. Roept hem aan in de dag de benauwdheid en hij zal er u uithelpen. Maar je zult het er wel mee eens zijn. Heere, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik kan voor uw gericht niet bestaan. Ik heb niks dan alleen maar zonde en alleen maar schuld. En dat is een doorgaande zaak gemeten in het leven. Het kan zo zijn dat je in je geestelijke leven door een bepaalde gebeurtenis van het, zeg maar, van het ene leven in het andere leven wordt gebracht. En dan bedoel ik, je kan bijvoorbeeld doordat je een ernstig ongeluk meemaakt of dat er iemand in je omgeving is gestorven, kun je ineens tot een soort stilstand gebracht worden dat je denkt, oh, ik moet me veranderen, ik moet me bekeren, er moet wat gebeuren in mijn leven, want ik kan zo niet sterven. Zo gaat het nog alles. Dat je ernstiger wordt, dat je vromer wordt, dat je meer uit de Bijbel gaat lezen, dat je meer gaat bidden, dat je heel je leven gaat veranderen. En dat is natuurlijk op zich goed. Je gaat van het ene leven naar het andere. En dan kan het zo zijn dat je in de kerk een woord hoort wat je raakt of een psalm zingt, waarbij de snaren van je ziel als het ware gaan trillen. Dat je met veel gevoel mag meezingen en zo denk je dat dan ook gaat, hè? Dat je van gevoel tot gevoel voortgaat. Van bevinding naar bevinding. was het van de week nog bij John Newton, die voormalige kapitein van een slavenschip, de dichter van Amazing Grace, die zegt, toen hij tot bekering kwam, toen kreeg ik een korreltje, een zandkorreltje genade. En ik dacht, na verloop van tijd, dan groeit dat korreltje uit tot een grote klomp en het wordt steeds groter en dan wordt het een bepaald talent. En zo ga ik van gevoel naar gevoel en van bevinding naar bevinding en van kracht tot kracht steeds voort. Aan het einde van zijn leven moest hij zeggen, ik ben in dat opzicht nog niks opgeschoten. Maar ik ben een steeds groter zondaar voor God geworden. En ik heb nog niet één van mijn verdorvenheden kunnen overwinnen. Al schijnen sommigen liggen te slapen, zei hij. Mooi uitgedrukt. Iemand met veel zelfkennis. Ik heb geen van mijn verdorvenheden kunnen overwinnen. Maar sommigen die schijnen te slapen. Maar als dat dan zo op gaat drogen. Die gevoeligheden. Die er vooral in dat beginnende leven zou kunnen zijn. Dan zou je kunnen denken, nou ja, dan als er wat dingen gaan ontbreken, dat is dan nog niet zo heel erg in die zin. Dat betekent nog niet dat je in grote zonde hoeft te leven. Als er alleen maar dingen gaan ontbreken, maar gemeente, als de Heilige Geest dan je hart en je oog gaat openen voor wie dat je bent. En hij gaat je echt overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Als je in plaats van een geestelijk mens, die je dacht te worden, je wordt steeds geestelijker en steeds bevindelijker en steeds vromer en vaak ook steeds wettischer. Maar als dat allemaal gaat veranderen en je wordt in plaats van een geestelijk mens een vleeselijk mens. En dat je zo verkocht bent onder de zonde en zo verknocht bent aan de zonde, zeker aan bepaalde zonden. En je wordt weer wie je bent. En dat probeer je natuurlijk wel te camoufleren. Hè, want andere mensen die hebben natuurlijk ook een bepaalde verandering bij je gezien. Die denken goed van je. Je probeert dat tegen te gaan en je probeert een stand op te houden. Maar van binnen, daar komt er een vijandschap en een verzet en een zonde openbaar waarvan je het bestaan eigenlijk soms niet wist. Als je geestelijk wordt afgebroken, als je je geestelijkheid kwijtraakt, als de smaak uit het woord gaat, de kracht uit de kerk gaat, en je wordt zo dood en zo leeg, en in je binnenste, dan wordt de vrees dan steeds sterker. Ik heb mij bedrogen. Ik heb hem maar aangepraat. Of ik heb hem maar aan laten praten. Kun je dan bang zijn? Ik vrees dat ik nog alles mis. En dat mijn werk geen waarheid is. En gemeente, dan kun je het allemaal weten hoor, met je verstand. Je kunt weten dat God goddelozen rechtvaardigt. Dat staat in de Bijbel. Dat heb je gelezen. Goddelozen worden gerechtvaardigd. En vijanden worden met God verzoend. Je hebt het gelezen, je weet het. Maar je moet maar eens in de beleving echt een goddeloze worden. En zoals die jongen die daar voor de rechter stond. Gebroken van hart. En verslagen van geest. En je kunt weten dat de Heer Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Maar dat als je dat wordt in je beleving, een verlorene te zijn. Verloren. Verloren. Wie daar iets van kent, gemeente, die weet dat dat geen aangename beleving is, maar dat is verschrikkelijk. Als je jezelf terugkrijgt. Als je erachter komt dat je zondaar bent en zondaar blijft. En dan worden je gebeden korter. En dan heb je niet zulke grote woorden meer. Dan kun je God niks meer beloven. Wat zou je beloven? Wat heb je nou aan God te beloven? En er blijft vaak niet anders meer over dan een zucht. O God. Zo word je wakker. O God. Veel meer komt er vaak niet uit. Het zijn maar zuchten. En als God dan gaat spreken, als hij zo in die weg plaats gaat maken voor de middelaar, en hij gaat bijvoorbeeld zo'n woord als deze middag openen voor je hart, en hij geeft er licht over, en je mag met verlichte ogen des verstands zo'n tekst als deze lezen. Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddeloze gestorven. Jongens en meisjes, dan lees je je naam in de Bijbel. Dan lees je je naam in de Bijbel. Dan gaat het over jou. Dan zit je als een goddeloze in de kerk. Of dan zit je als een krachteloze op je kamertje uit de Bijbel te lezen of uit je dagboekje en dat. En dan denk je, het gaat over mij. Dit is voor mij. God spreekt mij aan. En dan leest niet jij de Bijbel, dan leest niet u de schrift. Maar dan gaat de schrift ons lezen. Zoals dat bijvoorbeeld bij Maarten Luther gebeurde. Toen hij het Nieuwe Testament aan het vertalen was. Op de Wartburg. Toen kwam hij bij Johannes 3. Het heel bekende hoofdstuk. Het gesprek met Nicodemus. En hij was dat aan het vertalen. En hij las die tekst. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En Luther die las die tekst. En hij las hem nog eens. En hij las hem nog eens. En toen ging die tekst Luther lezen. En toen las Maarten daar. Al zo lief heeft God Maarten Luther gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat Maarten Luther niet zal verderven. Maar eeuwig zal leven. Dan lees je je naam in de Bijbel. Dan hoor je je naam klinken in de kerkdienst. Christus, te zijner tijd. Toen wij nog krachteloos waren. Voor goddelozen gestorven. Als dat open gaat, gemeente. Als zo'n tekst gaat spreken. En je hoort je naam noemen en je komt je naam tegen. Ja, dan is de wereld te klein. Dan word je even boven alles uitgetild. Boven de werkelijkheid van je zonde. Boven de werkelijkheid van je verloren bestaan. Dan krijg je hoop, dan krijg je moed. Dan ga je zien dat hij gestorven is. Niet voor brave mensen. Niet voor, dat heb je misschien wel eens gedacht. En gehoopt. En hoe godsdienstiger ik word. En hoe stipter ik ga leven. Nou, daar zal de Heer wel blij mee zijn dat ik dat allemaal doe. En zoals die fariseer. Hoe dat ligt zo dicht bij ons gemeente. Dat we zeggen, Heer, ik dank u dat ik niet ben zoals die en zoals die. En ik ga toch nog naar de kerk. En ik geef toch nog van mijn bezit aan de arme mensen. En ik bid. Fijn, al die dingen. Goede dingen op zich. Maar we maken er zo snel een grond van. En we willen er zo graag op leunen en op steunen. En daar blijft Gods volk ook altijd nog last van houden. Want als het weer avondmaal wordt, dan gaan de mensen alles bij elkaar schrapen. Heb ik nog ergens een traan? Heb ik nog ergens een aangename beleving? En zo wil je vrijmoedigheid krijgen om met volle handen naar God te gaan. Maar om nou te worden en te blijven wie je in jezelf bent. Krachteloos. En goddeloos. Want dan kan de Heer wat aan je kwijt. Als dit vreemde dingen voor ons zijn, gemeente. Als je helemaal niet krachteloos bent. Als je nog zoveel kunt en zoveel kunt beloven. En als je jezelf En dat gaat natuurlijk heimelijk, maar als je jezelf toch nog ietsje beter vindt dan de echte goddelozen, hè, de wereld en al die boeven in de gevangenis, nou, dan heeft zo'n tekst, vrees ik, u weinig te zeggen. Dan word je daar niet blij van als je dit leest. Dan spring je hart niet op van vreugde als zo'n tekst wordt verklaard. Maar als je dat nou begint te leren, als je dat nou begint te verstaan, in beginsel wordt wat hier staat, dan kan het toch niet anders. Want dan is het ook Gods tijd. Dan gaat God het woord openen voor je hart. Want kijk, de Heere ontdekt de mens wel aan zijn zonde en aan zijn schuld. En de Heere openbaart het wel door zijn Heilige Geest. En hij maakt het wel duidelijk dat we inderdaad krachteloos en goddeloos zijn. Maar hij laat zo'n mens niet over aan het verderf. Nee, dan gaat zijn hand open. Dan gaat hij redden. Dan gaat hij zalig maken. Hij is toch gekomen om het verlorene te zoeken en dat zalig te maken. En als je dat nou mag lezen in de schrift, zo'n tekst als deze, of Johannes 3 vers 16, of al die andere teksten. Gemeente, dan pak je zo'n bijbeltje vast en dat druk je dan aan je hart. En dan zeg je, o God, laat mij dan maar zo'n goddeloze zijn. Laat mij dan maar zo'n krachteloze zijn, als u mij maar wilt zoeken en als u mij maar wilt zalig maken. Een krachteloze, een goddeloze, maar die door God gezaligd wordt. Voor wie de Heer Jezus aan het kruis is gegaan. Dan leer je gemeente leven bij de belofte. Waar je aanvankelijk leefde bij het gevoel. Daar komt het geloof steeds meer voor in de plaats. Want als je leeft bij je gevoel en dan vooral bij je vrome, je godsdienstige gevoel. Als je zo leeft, hè, bij je gevoel, dan kan het de ene dag. Dan kan je geloven. Want je voelt het. Je voelt de liefde van God in je hart en je krijgt vrijmoedigheid. En dan heb je het. En dan ben je gelukkig en dan ben je blij en zo leef je. Je denkt dat God ook zo leeft. Als je het voelt, ja, dan heb ik het. Maar als ik het niet meer voel, en dat kan een ogenblik later al zijn, dan heb ik het ook niet meer. En als je denkt dat God ook zo leeft, dan denk je dus ook, en nou ziet God mij ook niet meer, want ik voel het niet meer. Maar de Heere wil een mens niet bij zijn gevoel laten leven. Al is het gevoel niet onbelangrijk. We moeten maar oppassen voor een gevoelloze godsdienst. Voor alleen een voorwerpelijke godsdienst. Maar toch is het gevoel niet de grond. Het geloof, dat leeft uit de belofte. Daar gaat het om. Dat ik soms, net zoals Abraham, op hoop tegen hoop mijn weg ga zoeken. Al struikelend en al vallend en mezelf al tegenvallend. Maar toch de vinger weer leggen bij het woord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat is een grote genade, gemeente, als we dat mogen kennen. Leven door het geloof. Geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. En toen David Psalm 23 dichtte bijvoorbeeld, toen was hij in de gemeenschap van God. Toen vloeide zijn hart en zijn mond over van Gods eer. De Heere is mijn herder en mij zal niets ontbreken. Hij was vol van geloof en vol van gevoel. En hij mocht het vrijmoedig geloven. De Heere is mijn herder. Maar in Psalm 51. Toen had David geen gevoel meer. Althans geen gelukkig gevoel. Wel een ellendig gevoel. Maar was God toen David ook kwijt? David was God wel kwijt, maar was God David kwijt? David, ik bedoel, God was nog steeds de God van David. Niet alleen in Psalm 23, maar ook in Psalm 51. En in Psalm 69 en in al die boetepsalmen, dat David het niet meer zag. En dat David werd aangevochten met zijn zonde en met zijn schuld en met zijn vijanden. Maar juist dan, dan moet het geloof leren leven bij het woord, bij de belofte. Die onwankelbaar en onfeilbaar is. En dan vooral zo'n woord als het bijvoorbeeld hier staat. Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Als dat zo is, zo zegt Paulus, dan worden wij nog veel meer behouden nadat wij verlost zijn. Als hij over ons gestorven is toen we goddeloos waren. Maar nu we verzoend zijn met God, worden we behouden door zijn leven. En als je nou leert leven, gemeente, uit die beloften en leert wandelen door het geloof en niet door aanschouwen en niet door voelen, dan krijg je een vastere gang in je geloofsleven. Ik roem in God. En ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan ga ik me in zijn naam verblijden. Dan gaat het om die naam van Christus. Dan gaat het om zijn lijden. Dan gaat het om zijn sterven. En dan kunnen die twee dingen zo samenvallen, gemeente. Wat Psalm 2 bijvoorbeeld zegt. Verheugt u met beving. Verheugt u met beving. En aan de ene kant verheugd bent vanwege wat hier staat. Christus is voor mij gestorven. Die goddeloze en die krachteloze. En tegelijkertijd de beving te kennen. Want ik ben en blijf toch een goddeloze. In mijzelf althans. En in mijzelf ben en blijf ik een krachteloze. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade bij mij. En als zo'n mens, gemeente, aan de kruisheuvel van Golgotha mag knielen, dan lopen die twee dingen door elkaar heen. De blijdschap en de droefheid. De vreugde en de beving. Zoals die dichter dominee Huet in dat prachtige, diepe gedicht onder woorden heeft gebracht. Onder de ijzeren nagelpunt, op de heuvel Golgotha, daar staat een kruispaal opgeheven. En als ik daarheen de ogen sla, dan wordt mij al mijn schuld vergeven. Nou, daar spreekt de blijdschap uit. En tegelijkertijd, in een volgend couplet. Onder de ijzeren nagelpunt, die uw voeten houdt verbonden. Daar zij een plaatsje mij vergunt, waar ik mag wenen om mijn zonde. Geef me daar de laagste plaats. Zo ge mij een plaats wilt geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Wel, gemeente, zijn dit nou dingen waarvan u zegt, ja, dit herken ik in mijn leven. Dat zijn toch geen dingen waar ik onbekend van ben. Dan mag u verheugd en bemoedigd de kerk uitgaan. Terwijl je je vinger legt bij dat zo diepe woord van vanmiddag. Christus, te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En al ben en blijf ik dan in mijzelf een goddeloze. Laat dat dan maar zo zijn. Maar u bent, Heer Jezus, juist voor de goddeloze gestorven. En dan kun je toch verder. Misschien al struikelend en al vallend. Maar dan toch achter hem aan. Ziende op die overste lijst met een voleinde des geloofs. Die om de vreugde die hem was voorgesteld dat kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En als we het niet kennen, gemeente, ja, dan moeten we zelf het oordeel van de goddeloosheid en de krachteloosheid dragen. En hoe gaat u dat doen? Hoe ga jij dat doen straks in de eeuwigheid? Misschien wel deze week. Misschien is het wel je laatste zondag hier in de kerk. En roept God je deze week voor zijn rechterstoel. En wat heb je dan voor antwoord? Dan blijft er niks over. Je kan tot in eeuwigheid de prijs aan God niet betalen. Luister nog eens één keer naar dit woord. Misschien is het voor jou of voor u wel de laatste keer dat je het hoort. Apostel Paulus die zegt het in de Korinthebrief zelfs. Alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen. Dat is ook iets gemeend om over na te denken. Dat God als het ware op zijn knieën gaat. Dat Christus smeekt. Mensenkind. Ga toch niet door op de weg naar het verderf. Laat je met God verzoenen. Nog is er tijd. Nog staat die poort open. Nog is dat bloed voorradig. Wend u naar mij toe en word behouden. Want ik ben God en niemand meer. Wie in hem gelooft, gemeente, die heeft het eeuwige leven. Die zal in der eeuwigheid niet verloren gaan. Geloof dat met heel uw hart. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij zien op tot u. Wilt u zelf de naprediker zijn van het gesproken woord? En uw geest paren aan de prediking. Opdat de dingen die gezegd zijn hier niet achterblijven in de kerk, maar met ons mee mogen gaan naar huis. Dat we er met elkaar over mogen spreken in ons gezin als we dat mogen hebben. Of als we alleen de woning inkomen of nu alleen thuis zijn, Heren, dat het ons in de binnenkamer mag brengen. En dat we het voor uw heilig aangezicht mogen neerleggen. Heren, wilt u het gepredikte woord van deze dag zo bekronen met uw zegen. Al het zondige dat bij ons was, alles wat ten dele was, genadig vergeven. In spreken en luisteren. Wees u met ons het verdere van deze zondag. Breng ons veilig thuis. Wilt u deze week in alles wat wij te doen hebben ons helpen. De kinderen op school. De jongeren die ook weer naar school kunnen. Al is het nog in beperkte mate. Wees met ons als we ons werk buitenshuis hebben of binnenshuis. Wees met de vaders en de moeders in de gezinnen. Heere, wees met ons als we geen werk hebben of niet meer werken kunnen of hoeven. Wilt u ons allemaal bewaren voor een onverwachte en onverzoende dood? Wilt u de broeders gedenken in het ambtelijke werk, al gebeurt het op een andere manier als normaal gesproken, al moet er ook veel werk anders gedaan worden, maar Heere, wilt u dan toch nog waken over uw kerk en het werk zegenen? Heb dank, Heere, voor alles wat u ons geschonken hebt. Voor de gelegenheid, voor de tijd, de middelen, voor de plaats waar we mochten zijn. Leer het ons maar waarderen. En leer er ons dankbaar gebruik van te maken. Zo bidden wij en danken wij u in de naam van uw Zoon, die gij altijd hoort. Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 138, vers 2, beluisteren wij tot slot. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Als aardrijksvorsten zullen, Heere, uw lof en eer al omdoen horen, wanneer de rede van uw mond op het wereldrond hun klinkt in de oren. De tweede van 138. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.